Ja, ik heb nog een technische vraag. Oproers, maar ook van de VVD. Ik heb even naar de cijfers gekeken over 2017. En dan zie ik dat in Stijn een 160 mensen zijn gestart. En ik, als ik het goed heb, u corrigeert me maar als het niet zo is, heeft u van daar 30 mensen begeleid. Ja. Dat, ja, wellicht iets aan de lage kant. En dan vraag ik me gewoon af, hoe kan dat? Weten de mensen het startercentrum nog niet te vinden? Of hebben zij geen, zien zij geen noodzaak om het startercentrum überhaupt in te schakelen? Dat is mijn vraag.
Ik denk dat het antwoord beide moet zijn. Er zijn inderdaad mensen die ons niet nodig hebben omdat ze het al weten of in het verleden al ondernemer zijn geweest en een herstart maken. Daarnaast is het zo dat er ook een aantal starters zijn die bijvoorbeeld een spin-off zijn van een bestaand bedrijf. Iemand die werkt ergens en die wordt verzelfstandigd. En die, die gaat dan met behulp van zijn werkgever opeens als zelfstandige aan de slag. Dat zijn vaak ook organisaties of bedrijven die bij ons weinig te zoeken hebben, zeg maar. Feit is ook dat niet iedereen ons weet te vinden. In het verleden waren wij direct verbonden aan de Kamer. Dat betekent dat als mensen vragen hadden over ondernemerschap, ze automatisch bij het startercentrum terechtkwamen. Die link is natuurlijk in 2014 doorgeknipt. En dat betekent ook dat we het moeten hebben van onze eigen acquisitie. En we hebben natuurlijk lang niet de naamsbekendheid en de marketingpower van een Kamer van Koophal. Dat betekent ook dat veel mensen ons nog niet weten te vinden. En dat is ook de reden dat wij heel veel proberen te netwerken met gemeenten, sociale diensten, economische zaken, om te laten weten, we zijn er voor jullie.
Dus gaat het niet bij alle starters om ondernemersactiviteiten? Bij die startende bedrijven is bijvoorbeeld ook vermogensbelegging en dat soort zaken voor privépensioenen en noem maar op. Dus dat totale bestand aan starters, daar zit wat vervuiling in. Er zitten bijvoorbeeld ook wel eens stichtingen in en dat soort zaken. Dus die vergelijking, dat gaat niet helemaal op. Het gaat niet altijd echt om ondernemersactiviteit.
Nou, ik had dezelfde vraag als Ab zojuist. Dus ik slaap.
Nog een voorbeeld, bijvoorbeeld een stamrecht BV, die werden ook wel eens opgericht, die tellen ook als een starter. Maar eigenlijk is dat een loze ondernemersactiviteit, omdat dat een, eigenlijk gewoon een pensioenvoorziening is voor iemand. Maar die tellen wel meer starter.
Ja, Roland Snippen, Dos. Ik heb een vraag over de starters en de stoppers. Op het moment dat mensen gestart zijn, worden ze dan door jullie gevolgd om te kijken hoe het gaat? Want dat zal de stoppers misschien verminderen. En wat doen jullie als ze stoppen? Worden ze daarna ook nog begeleid of wat dan ook? Want ik neem aan dat dat ook wel, stoppen is natuurlijk misschien nog wel, heeft meer impact misschien nog wel dan starten. Ja. Dus vandaar de vraag.
Ja, nou ja, starters die proberen wij in ieder geval de eerste 3 jaar te volgen. Hè. Dat hangt ook een beetje af van de keuze van de starter zelf. Maar wij willen ervoor ook vooral zijn in die startfase. Dus vragen zoals, hoe zet ik een administratie op? Hoe doe ik btw-aangifte? Hoe krijg ik meer klanten? Op dat terrein kunnen wij nog een functie vervullen. Maar gaandeweg zien we ook dat dan de markt onze diensten overneemt. En dat is eigenlijk ook goed, hè, dat wij opereren een beetje op het scheidslijn van publiek en privaat. Daar waar mensen zich bijvoorbeeld een boekhouder kunnen veroorloven, of een accountant of een adviseur, ja, daar mag de markt het overnemen. Wij merken met name dat in die pre-startfase, dus als mensen een idee hebben, de markt geen antwoord biedt. Want mensen gaan niet in een voorfase enkele honderden euro's neertellen voor een goede adviseur. Ik denk dat dat bij uitstek een publieke taak is en op deze manier ook goed ingevuld kan worden. Daarnaast uw vraag over stoppers. Nou, op het moment dat mensen stoppen, proberen we in ieder geval in dat stopproces ook mensen op een goede manier te laten stoppen. Hè. Dus in ieder geval ervoor zorgen dat er geen schulden overblijven, of als er schulden zijn, mensen in contact worden gebracht met instanties die ze daarbij kunnen helpen. Wij gaan niet zo ver dat wij daarna gaan kijken van ja, wat dan wel? Dat is dan vaak toch aan de persoon zelf. Vaak maken mensen dan ook de keuze om toch weer te gaan solliciteren. Nou ja, dan laten wij ze los, want dat is niet onze taak. Dus we besteden daar aandacht aan, maar niet extensief of zo. Of intensief, laat ik zo zeggen. Ja.
Wellicht nog ter aanvulling, voorzitter. We werken ook intensief samen met het ondernemersklankbord. Als gemeente dragen we daar ook aan bij. En deze stichting houdt zich ook heel uitdrukkelijk bezig met bedrijven die in zwaar weer verkeren. Dat zijn ook heel vaak de kleine MKB'ers en de ZZP'ers. Die dus wellicht willen stoppen of moeten stoppen om financiële redenen. En die partij helpt vaak deze bedrijven om daar een goede keuze in te maken.
Ik vraag me af, blijven alle gemeenten hieraan deelnemen? Ik lees bijna iedere dag in de krant dat de gemeente Sittard gaat bezuinigen. En ik kan me voorstellen, juist als die grote gemeenten besluiten om niet hiermee door te gaan, zoals Leudal, Sittard, Maastricht, die dus aangezien zij een groot inwonersaantal hebben, ook grote bijdrage leveren. Ik vraag me af, hoe levensvatbaar is dit nog als de grote gemeenten hiermee op gaan houden?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik kan er ook niet 1, 2, 3 antwoord op geven. Sittard Geleen, ik heb daar gesproken met wethouder Mekels, die heeft dat in zijn portefeuille zitten. Die is enthousiast, moet ik zeggen, ook toch over het startercentrum. Die heeft ook de startersavond, het starters-event in Sittard onlangs geopend. Maar de verhoging die eraan zit te komen van 38 cent naar 43 cent, daar wil hij een pas op de plaats maken. En dat heeft niets te maken met dienstverlening of onvrede of wat dan ook over het startercentrum. Integendeel, dat is louter en alleen een financiële kwestie. En het probleem is dat andere grote gemeenten zich op dat onderdeel met Sittard Geleen solidair hebben verklaard. Dus nou, dat is een opgave in ieder geval die op het bord van het bestuur ligt om te kijken wat wij eraan kunnen doen. Die verhoging gaat ook 2019 in, maar Sittard Geleen heeft louter om financiële redenen dat signaal afgegeven. Nou, en goed, dat betekent dat we de reserves zullen moeten raadplegen om alles rond te krijgen. Maar u weet, dat is natuurlijk geen ideale situatie. De reserve die heb je echt nodig. Stel dat je er een keer mee op moet houden met het startercentrum. Nou, dan zul je dat toch moeten afbouwen. En dan hebben mensen recht op gewoon op een wettelijke transitievergoeding en noem maar op. En dat bepaalt eigenlijk ook de hoogte van de reserve die je noodgedwongen aan moet houden. De kosten zijn buiten de personeelskosten laag, want we betaalt eigenlijk alleen maar de huur van de gebouwen die wij gebruiken. En wij proberen, wat u gezien hebt, ook al extra gelden te krijgen buiten de bijdrage van de gemeente. Dus per saldo zijn de kosten voor het startercentrum, die zijn eigenlijk vrij laag. Maar ja, helaas in een bezuinigingsgolf die in een gemeente als Sittard Geleen speelt, ja, betekent dat wel dat zij die verhoging voorlopig niet betalen. Dat is jammer.
Nog een aanvullende vraag?
Ja, ik heb nog wel een vraag in zijn algemeenheid over, als ik even kijk naar het plaatje van Stijn. Als ik dat snel becijfer, dan betaalt Stijn een bijdrage van iets meer dan 10.000 euro op jaarbasis. Ik zie dan een 8 gesprekken, 30 contactmomenten staan. Dan heb je het over investeren. Maar is nou ook te becijferen wat dat in economische zin voor spin-off heeft? Hebben jullie daar beelden bij?
Nou ja, wij weten van de meeste starters van hoe ze presteren. En de meeste starters zijn toch mensen die daar een volwaardig inkomen uithalen. Maar dat is niet iets wat wij jaarlijks meten. Wij meten wel of mensen nog bestaan of niet. Maar wij gaan dus niet de mensen bevragen naar inkomen en ja, of ze er helemaal rond van kunnen komen. Dus ja, in dat opzicht kunnen we dat niet becijferen, nee.
Het zou natuurlijk wel een heel interessante zijn, want als het echt veel meer oplevert dan dat we erin steken, zouden we misschien nog meer moeten insteken. Of andersom.
Ja, nou ja, in Stijn is in ieder geval dat we daar 1 of 2 mensen uit de uitkering hebben gehaald. Hè. En als je dat afzegt tegen de subsidie, dan is het al een winstpakker, zou ik zeggen.
Ik hoor jullie ook zeggen, nou, wij doen een aantal dingen samen met het onderwijs. Ik weet ook dat er onderwijsinstellingen zijn die halen gewoon adviesbureaus in huis. Of banken, die bieden dat ook aan, dit soort werk wat u doet. Als ik nog eens heel plat vraag, wat maakt u uniek ten opzichte van die andere instellingen?
Ik denk dat wij dagelijks om tafel zitten met tientallen starters. Of wij hebben echt honderden contacten op jaarbasis. Wij leven echt in de praktijk, zou je zeggen. Dus we hebben voeding met die ZZP'er en wat daar gebeurt. En wat er van nodig is om dat succesvol te laten zijn. En ik durf ook wel te beweren dat gezien onze netwerkcontacten, wij stevig zijn ingebed in dat hele economische speelveld en ook in combinatie met de onderwijswereld. En het is ook een belangrijke functie voor ons, hè, de makelaarsfunctie. Op het moment dat je met mensen met elkaar in contact kunt brengen, ontstaat er vaak synergie en we zijn mensen daarmee geholpen. Dus we proberen ook zoveel mogelijk mensen op de goede plekken te krijgen en door te verwijzen als dat nodig is.
D'accord.
Nog de aanvulling. Bij de banken speelt heel veel de financiering ook een rol. Wat bij ons heel belangrijk is, is ook het sociale activiteit van ondernemen. En wij adviseren dus, dat komt ook regelmatig voor, aan iemand die een plan heeft om niet te gaan starten. En dat is ook vaak ingegeven, niet alleen door financiële, maar ook door sociale motieven. Als het gaat om mensen met een gezin en wij zien dat daar gaat geen rendabel bedrijf ontstaan. En die gaat in de problemen komen, dan is het advies om niet te starten. En je moet dat sociale aspect moet je niet uitvlakken, want dat is het voordeel dat wij gewoon non-profit zijn. We hebben geen enkel belang erbij, we hoeven geen lening af te sluiten of wat dan ook. En dat betekent dat wij totaal objectief een advies kunnen geven. En dat is ook ingegeven niet alleen door economische en financiële motieven, maar met name ook door de sociale aspecten. En dat vinden wij wel van belang.
Helder. U heeft nog
een uw dienst was ooit de essentie waarom mensen naar de Kamer gingen, de Kamer van Koophandel, naast wat administratieve redenen. Waarom is dat eigenlijk losgeknipt in 2014?
Ja, er is een heroriëntatie geweest in 2014 op het dienstenpakket van de Kamer. Hè. In het kader van de reorganisatie en het maken van een inlandelijke organisatie is op het gebied van de startersvoorlichting besloten om terug te gaan naar de basis en alleen nog maar digitale producten aan te leveren. Dus het persoonlijk contact bij de Kamer is eigenlijk voor een heel groot deel wegbezuinigd. Men vond in die tijd dat er te veel wildgroei was gekomen en men heeft dat ingekrompen in het kader van de digitalisering. Dus persoonlijk contact bij de Kamer is niet meer mogelijk, alleen nog met een inschrijving. En we hebben eigenlijk voortgezet wat de Kamer heeft laten vallen, zo zou je dat kunnen zeggen.
Ja, want ik denk, u noemt het een economische wetmatigheid. Ik kan het niet met cijfers onderbouwen, maar ik denk dat het grote aantal stoppers wel te maken heeft met het goede advies in het begin, in de beginjaren. En daarna wordt het smalletjes.
Nou, ik moet er wel bij zeggen, stoppen, dat heeft niet altijd een economische reden. Het kan ook zijn dat mensen zeggen, nou, ik heb mijn bedrijf verkocht of ik ga met pensioen of weet ik wat. Er kunnen 101 redenen zijn dat mensen stoppen. Het hoeft niet alleen dat het bedrijf slecht gaat of zo een reden te zijn. Maar ik moet zeggen, de Kamer heeft het takenpakket echt verschaald. Want dat geldt niet alleen als het gaat om startersbegeleiding. Als u nagaat wat de oude Kamer van Koophandel deed op exportbevordering en weet ik wat. En hoe geparticipeerd werd, ook in het regionaal overleg. Bijvoorbeeld met de COVA in Belgisch Limburg. Of met de Industrie- en Handelskamer in Aken. Ik kan u vertellen, de Kamer van Koophandel schittert daardoor afwezigheid. En de vraag is dan, zijn ondernemers, en heb ik het niet over starters, maar überhaupt, zijn ondernemers daarmee gediend? Nou, die vraag kan ik stellen, maar ik kan hem niet beantwoorden. Dat is onder andere aan u en ook aan de Kamer van Koophandel landelijk om de antwoorden aan te geven, maar kan u wel vertellen dat de provincie daar ook niet zo gelukkig mee is.
Ik vind het wel mooi dat u hier net zo enthousiast over bent dan vorige week in Rolduc.
De complimenten voor...
Mag ik nog een vraag?
Sorry.
Ik heb één nabehandel. Naar aanleiding van het antwoord op de vraag van Peter. Er is hier een overzicht van starters en stoppers. Dat zijn alle starters die ook niet bij jullie zijn geweest. Het zou wel interessant zijn om te weten van hoe zit procentueel van het feit dat de mensen die bij jullie starten, zeg maar, met jullie hulp. En daar de stoppers van. En afgezet tegen alle andere aanbieders van dit soort.
Ja, daar kan ik nog één ding over opmaken. We hebben daar onderzoek naar laten doen. Landelijk gezien is binnen 5 jaar 42% verdwenen. Bij ons lag dat rond 30, 30,5. Dus we hebben dat dus voor een cohort starters na 5 jaar gemeten. En dan zie je significante verschillen. En ja, wij wijten dat aan een gedegen voorbereiding.
Maar misschien moeten jullie dat als kop gaan benoemen. Want dat is kwaliteit dan.
Niet te hulp genoeg, hè?
Okay. Ik had ook nog even een opmerking. Er werd aangehaald met betrekking tot de naamsbekendheid. Als ik dan op onze eigen gemeentelijke website kijk, bij het starten en het uitbreiden van het bedrijf, dan mis ik eigenlijk al de link naar jullie website. Dus ik zou jullie het advies mee willen geven, ga aan tafel zitten met de gemeente om in ieder geval te zorgen dat jullie onder de Kamer van Koophandel komen te staan.
Ja, dankjewel, zullen we doen.
Voor zijn bijdrage en gaan wij over naar het agendapunt Krimp. Mevrouw Jansen neemt haar positie in.
Komen de heer en mevrouw Jansen.
Ja, ik durf het niet te zeggen.
Thank you.
In het Maastricht zouden ze zeggen, ik zijn tot gestalte popelen om te beginnen. Zullen we dat dan ook doen? Oké. Mevrouw Jansen?
Prima, dank u wel. Ik ga jullie kort even meenemen met de uitvoeringsagenda Krimp, de voortgang daarvan. En ik zal heel kort even terugblikken. Er is een periode aan vooraf gegaan. Ik zal even ook kijken met jullie naar de krimpcijfers van 2018. Dan de voortgang per thema uit de uitvoeringsagenda en ook het vervolg aangeven wat we nog gaan doen. Nou, even een korte terugblik. In 2016 is krimp als apart thema op de politieke agenda gekomen. Er hebben toen ook in 2016 en 2017 een aantal raadsconferenties plaatsgevonden over het thema. En wat eigenlijk centraal stond toen was dat krimp in Stijn niet bestreden ging worden of gaat worden, maar dat met name de kansen benut gaan worden van krimp. Nou, de raad heeft toen ook een aantal thema's vastgesteld. Profilering en uniciteit van de gemeente Stijn, economie, sociaal domein en accommodaties. En u ziet wonen tussen haakjes staan. Wonen maakte geen onderdeel uit van de uitvoeringsagenda, maar dat wordt en werd toen ook nog in regionaal verband opgepakt. Maar daar zal ik het dadelijk wel nog even over hebben. Wat ook is gezegd van dat het thema integraal opgepakt moet worden, dus integraal ook niet loszien van andere beleidsvelden. En ja, vooral geen apart krimbeleid. En er werd destijds gezegd van ja, sluit ook aan bij het actualiseren van de strategische toekomstvisie, wat vorig jaar heeft plaatsgevonden. Nou, even naar de cijfers. Vaak zie je in de media dat het allemaal wel meevalt met die krimp. Ja, dat is dus niet zo. Etel stelt wel regelmatig de prognoses bij, maar er is gewoon nog altijd sprake van krimp. Er sterven gewoon nog meer mensen dan dat er geboren worden. En wat je wel ziet, dat er meer vestigingen zijn in gemeentes, ook in Stijn. Waardoor die bevolkingsdaling minder hard gaat dan een aantal jaren geleden is voorspeld. Maar er is gewoon nog altijd sprake van krimp. En het gaat ook niet zozeer om aantal mensen minder, maar met name wat ermee samenhangt. Dus de vergrijzing, de ontgroening, kleinere huishoudens. En wat dan weer gevolgen heeft voor de leefbaarheid, wonen, arbeidsmarkt, onderwijs en de accommodaties binnen de gemeente. Nou, per 1 januari van dit jaar had Stijn net geen 25.000 inwoners. En het is niet goed te lezen, maar hier zie je ook de verschillen in die prognoses van Etel. Dat in 2016 werden minder aantal mensen geprognotiseerd dan uiteindelijk in 2017, 2018. Maar jullie zien ook dat het gewoon heel hard gaat. Als je kijkt naar 2050 zijn er iets meer dan 18.000 inwoners nog in Stijn. Als je dat afzet tegen die ruim 24.000 van nu. Dus we hebben nog altijd te maken met krimp. Nou, dan kom ik bij de thema's. Het eerste thema, profilering en uniciteit. Wat wilden we bereiken in de uitvoeringsagenda? We wilden namelijk voor Stijn een merk, een profiel neerzetten. dat ons zou onderscheiden ook in de regio en ook ten opzichte van andere gemeentes. En we hebben een aantal dingen daarvoor gedaan. Ja goed, de nieuwe look and feel, iedereen wel bekend, dat maakt Stijn voor mij. Er zijn ook separate campagnes zijn.